transformatie. Ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug. Je zou het niet zeggen als je mij ziet. Maar het pad naar de voorbereiding van het praatje is niet altijd makkelijk. En dus ben ik eraan begonnen een beetje geleden of zo. En heb ontdekt dat ik de meest briljante ideeën heb 11:30. Op het moment dat ik net mijn ogen dicht wil doen. Waardoor ik dus rechtop moet gaan zitten en het opschrijven. Maar ik heb ook briljante ideeën 's morgens vroeg. Zo als ik na een kop koffie begin te mediteren. Dan vormen zich allerlei briljante ideeën in mijn hoofd hiervoor. Die ik dan ook opschrijf. En die dus een duidelijke invloed hebben ten eerste op mijn uren slaap, maar ook op mijn meditatie. En dan ga je dat opschrijven en dan merk je dat je zoveel briljante ideeën hebt dat je een heleboel moet schrappen. Zodat je daar ook weer mee bezig bent. En dus is het een beetje een hak op de tak praatje geworden. Want ik wilde de briljante ideeën er natuurlijk in. En ook nog wat nuttig zeggen, behalve dat. En gaandeweg dat hele proces heb ik gemerkt dat ik een hekel kreeg aan het woord pad van transformatie. Gewoon omdat ik er steeds mee bezig was en ik daarvoor vroeg op moest staan en laat naar bed gaan. Maar ook omdat ik dacht dat het woord transformatie eigenlijk de lading niet helemaal dekt. Nou ben ik een beetje zo'n... hoe noem je dat ook alweer? Iemand die echt alle kleine dingetjes wil. Hè? Net toen ik hier naartoe liep, wist ik het woord nog.
Perfectionist? Een? Perfectionist?
Nee. Nou ja, uiteindelijk komt het daar wel op neer.
Een
muggenzifter. Ja, ik had nog een ander woord wat ook ergens in die dingen zat, maar dat wou ik niet noemen.
Dat zou ik niet.
Maar een muggenzifter noem ik dat. Maar transformatie, als je het woord even uit elkaar haalt, dan staat er trans en formatie. En formatie, transformatie betekent eigenlijk dat je gewoon opnieuw begint. Dat het oude verdwijnt en je het nieuwe neer gaat zetten. Dat is leuk als je iets in elkaar wil zetten, maar het is niet leuk als je een praatje wil doen. Want dat betekent dat je iedere keer het oude weg moet doen en steeds opnieuw beginnen. Dus daarom ken ik ook een hekel aan dat woord. Ik heb liever het woord verandering. Want verandering betekent gewoon dat zeg maar, de samengestelde condities, om even een beetje serieuzer te worden, alle condities bij elkaar komen om een bepaald resultaat te krijgen, vallen uit elkaar, waardoor verandering mogelijk wordt, maar komen nooit zo weer bij elkaar als dat ze waren. Sommige oude zitten er nog in, sommige nieuwe komen erbij en sommige dingen die niet meer werken vallen weg, waardoor je eigenlijk een beetje van hetzelfde hebt, maar niet helemaal. En daardoor verandert het resultaat. In transformatie valt al het oude weg en komen er nieuwe condities bij elkaar, waardoor je iets nieuws krijgt. Helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Je zou kunnen zeggen dat transformatie ongeveer overeenkomt met spirituele dood. Er vallen dingen weg en omdat het wegvalt, kan er iets nieuws ontstaan. En als we over het spirituele pad spreken, dan spreken we over een begin met verandering, waarin er een hoop dingen veranderen, maar nooit helemaal. En dan op een gegeven moment verandert ineens alles, begint alles te veranderen. Het is dus een soort traject van verandering, wat overgaat in transformatie. En uiteindelijk in een volledige transformatie, die ontwaken heet, of die wij ontwaken noemen, laat ik dat zo maar zeggen. Dan moet ik nog even kijken of ik in mijn verhaal zit. Ja, dat is ongeveer wel. Dit was een briljante inval die ik pas 3 uur geleden had. Dus je kijkt hoe ik mijn middag heb doorgebracht. Beiden, verandering en transformatie, komen door inzicht. En dan hoef je niet te denken aan dat inzicht, hè, met een hele grote I en zo, allemaal hoofdletters. Maar meer inzicht, maar ik vind dat ook inzicht, in hoe we denken, hoe we met onze emoties omgaan en wat we doen. Nou, Arthur Koesterling heeft het eergisteren gehad over het achtvoudig pad in met transformatie. En ik ga het vanavond hebben over de 5 aspecten van het pad. En het zijn eigenlijk niet vijf aparte aspecten als je het goed bekijkt, maar het zijn tweelingen. Daarom kan ik het goed zien, hè, dat snap je. Dus het begint met integratie. Een positieve emotie. Het zijn twee aparte dingen, maar ze kunnen niet zonder elkaar. En dan krijgen we spirituele dood. En spirituele wedergeboorte. Iets nieuws dus. En dan krijgen we ontvankelijkheid. Spirituele ontvankelijkheid dan, hè. En mededogend handelen. Die twee horen ook bij elkaar. Mededogend handelen. En het resultaat van al dit geworstel en zo is ontwaken. Maar dat zit nog even weg. Dus dit is het spirituele pad. En we beginnen hier. Dit is het startpunt, dat moeten we niet vergeten. We kunnen nooit hier beginnen of daar.
Dus alleen dat vijfde staat alleen?
Die staat alleen, maar die is van een andere categorie. Hè? Mm. Dit is geconditioneerd en dat niet. Hier kom je in een hele andere situatie terecht. En dan heb je maar één ding nodig. Goed, dan moet ik even terugbladeren. Ik heb 1A en 1B. Goed. Er is een reden waarom we dingen doen. En dat is een leuke om over na te denken. Gewoontes die we hebben, die vormen zich pas na de eerste handeling. Dus je hebt een handeling en daar komt de gewoonte uit voort. Je begint natuurlijk nooit met een gewoonte. En vaak vormt die gewoonte zich... omdat het resultaat van die handeling ons heel erg bevalt. En dan blijven we daar gewoon op dezelfde manier mee omgaan. Dus zo vormen we gewoonte. Als we ontwaakt zijn, dan zien we de dingen steeds opnieuw en steeds fris. Elke situatie als anders en nieuw. Dus je hebt ook geen gewoontevorming in het ontwaken. Transformatie gaat dieper dan verandering. Zijn zomaar een kreet. Je kunt veranderen, zoals wij zijn hier. Het hoeft nooit niet echt een spiritueel tintje te hebben. Dat denken wij. Transformatie heeft dat veel meer. Maar dan ben je ook al wat verder. Maar je kunt veranderen om gewoon oppervlakkige motieven. Bijvoorbeeld uit angst voor de gevolgen. Als ik weet dat ik een bon krijg omdat ik door het rode licht loop. En toevallig staat daar een agent achter me die ik niet gezien heb. Dat is me al een keer overkomen. In een solo, zo waar was ik dus. Hij moest ook nog wat moeite doen om in te halen, want ik liep gewoon door. Ik dacht dat hij het niet tegen mij had. Maar hij was wel zo vriendelijk om me toch maar geen bon te geven. Ik zal dus nooit meer door een rood licht lopen als er een agent staat. Ik zeg niet, ik zal nooit meer door een rood licht lopen, maar ik zal wel even goed uitkijken of er toevallig een agent staat, want dan doe ik het niet. Dus uit angst voor de gevolgen zal ik het laten. We kunnen ook veranderen omdat we er beter van worden. Zo in de zin van stoppen met roken, of gewoon omdat het iets opbrengt. Dat soort dingen dan veranderen, maar daar zit niks spiritueels in. Daar zit een hele hoop zelf, ik, ego, of hoe je het ook noemt in. Die comfortabel wil blijven. Het punt is dat we veranderen alleen maar van gedrag, maar vaak niet van denkwijze. Ik loop nog steeds af en toe door het rode licht. Het enige wat ik doe is niet kijken of er een agent staat, maar ik bedoel de denkwijze over, als er helemaal niks aankomt, dan kan ik rustig overlopen, ondanks dat het licht op rood gaat, die zit nog steeds diep in. Zoveel jaar Amsterdam brengt dat aan je. Maar misschien is het gewoon Nederlandse koppigheid. Maar ook je denkwijze kan op andere manieren blijven. Politieke overtuigingen bijvoorbeeld. Je ziet dat vaak als mensen ergens bij willen horen. dat ze bij de groep zijn. Ze gaan zich aanpassen bij, aan de groep, omdat ze daarbij willen horen. Het goede Mitra-syndroom vind ik daar een goede voorbeeld van. Maar dat kan met elke groep natuurlijk. En dan is de verandering, zeg maar, niet blijvend. Maar de verandering is gebonden aan de situatie waarin je verkeert. Dus als je bij de groep wil horen, moet je je veranderen. Of je moet in ieder geval meedoen met de groep, ook al ben je het er niet mee eens. Je doet het toch, want je krijgt er dingen voor terug, dan komt het weer. Maar zou je uit de groep gaan, of zou ze iets van je vragen waar je echt niet mee door een deur kan, dan zou je zo dat gedrag laten vallen en terugvallen in je oude gedrag. Veranderen is gewoon, zeg maar, het bestaande anders maken. En dat kan heel diep gaan, maar een deel van het oude blijft bestaan. Op een andere manier soms. Of je zet het in een andere context. En dan kan het terugkomen in de volgendezelfde situatie. Ergernis is daar een mooi voorbeeld voor. Je kunt je kapot ergeren. En wij kunnen hier mooie verhalen houden over dat je tevreden moet zijn aan de kassa en rustig en enzovoort enzovoort. Je niet moet ergeren aan die oude mensen die een uur nodig hebben om een stuiver te vinden in hun portemonnee en dat soort dingen. En je doet het dan een keer. Maar bij een volgende gelegenheid, als je meer haast hebt of zo, kan het zijn dat die ergernis opnieuw opkomt. In dit geval waarschijnlijk tot je zelf oud bent en ook geen stuiver kan vinden. Dan is het ineens over. Maar in ieder geval, soms komt het er dan weer op en soms is het weer even anders. En een ander voorbeeld wat ik van mezelf ook goed ken is anxiety, bezorgdheid en zo. Zelfs als het dan, het kan een gewoonte worden, want zelfs als alles verloopt zoals je zou willen, vind je altijd nog wel een reden om je druk te maken. En hoe meer je erin gaat zitten, zeg maar, hoe moeilijker het wordt om te veranderen. De kunst is natuurlijk om te gaan kijken waarom je het doet. Want pas dan kan je het veranderen. En verandering is dus het proces wat leidt naar transformatie. Je kunt niet beginnen met transformatie. Dat is wat ik eigenlijk, ik zal waarschijnlijk nog een paar dingen dubbel zeggen. Maar in ieder geval, dit is één van die dingen. Je kunt niet ver beginnen als je de basis niet hebt dichtbij. En daarom moeten we ook, als we het spirituele pad lopen, beginnen met integratie en positieve emotie. Want als we die basis niet hebben, vooral de positieve emotie, maar ook de integratie, dan kunnen we niet spiritueel doodgaan. Want we zitten al veel te vast aan het leven. Of eigenlijk aan onze gewoontes, onze denken, onze denkwijzes enzovoort. Als we dat wel doen, dan leggen we de basis voor een nieuwe manier van handelen. En vaak zijn er dan nog restjes van de oude manier. Soms merk je dat je het weer doet. Ik weet nog van een ordinatieretraite waar iemand plotseling weer begon te roken. Had jaren niet gerookt. Maar die kon er nu ineens niet meer tegen. En die was zo nerveus ook over het geheel dat hij toch weer met stiekem sigaretjes ging roken. Dus zijn er op dat moment kan je zien dat er dan toch nog restjes zijn van een oude conditionering. Maar als de transformatie, als steeds meer van die oude dingen wegvallen, dan kom je daar steviger in te staan. En dan kun je het niet meer anders. Dan zul je er niet over denken om ooit nog een sigaret op te steken. Want je ziet ook de reden niet meer. En je hebt ook de impuls niet meer. Dan heb je het getransformeerd. Als het niet meer terug kan komen, dan is het getransformeerd. Iets ouds is weggevallen. Iets nieuws is ervoor in de plaats gekomen. Dat is ons stadium van spirituele dood en wedergeboorte. Maar we moeten alle aspecten van ons bestaan transformeren. Alles. Tanti kon dat vroeger zo zeggen. Hij schrijft dat ook ergens in een seminar. Zeker in het begin. Dan waren ze daarover aan het praten. En dan zei iemand, ja, maar kan je er dan wat uitlaten? Nee, zei Tanti. En dan lachte hij zo met zo'n soort graflach of zo. Om duidelijk aan te geven dat het echt serieus was. Alles, zei hij. Niks uitgezonderd. Dus alle aspecten van je bestaan moeten getransformeerd worden, zeg ik. En tot dan toe is het gewoon verandering. En dat is niks mis mee. Dat is ook goed. Want we moeten natuurlijk gewoon ergens beginnen. Maar uiteindelijk, Als we steeds al die lagen afpellen, zeg maar, komen we bij de wortel van wat de oorzaak is van wat, waarom we het niet totaal getransformeerd krijgen. En als we de wortel eruit plukken, dan kan het ook niet meer opnieuw ontstaan. En dan heb je iets werkelijk overstegen, of is het weg. Je hebt het verhaal van Pisacotomy, dat herkennen mensen wel. En waarin het verhaal van Pisacotomy, staat letterlijk geschreven dat de Boeddha de wortel van haar lijden uit haar hart plukt. En ik vind dat een schitterende opmerking, niks geen geworstel meer, maar radicaal verwijderen, waardoor ze ontwaakt op dat moment. En dat is, maar dat is het verhaal van de sutra. Dit hele verhaal kan ons helpen om het pad als proces te zien. Niet als een soort stappenplan waar je eerst de ene moet zetten en pas als die helemaal klaar is kun je naar de volgende gaan. Maar al die stappen lopen door elkaar heen, de eerste vier in ieder geval wel. En zijn op verschillende tijden van het pad, zeg maar, werkzaam. Soms tegelijk, soms apart. En soms eerst de ene en dan de andere. Verschillende aspecten van jezelf die worden tegelijk bezig gehouden, zou je kunnen zeggen. Maar omdat ze niet allemaal in hetzelfde stadium zijn, merk je dat het ene wel lukt en het andere niet. Je kunt wel heel ethisch zijn op een bepaald punt, in je spraak bijvoorbeeld, maar nog moeite hebben met nemen wat gegeven wordt of iets dergelijks. Dus je kunt in het ene heel goed zijn en het andere nog niet. Gewoon omdat je het niet ziet, we hebben allemaal onze blinde vlekken, maar ook gewoon omdat je daar nog niet aan toe bent. Het belangrijkste is eigenlijk dat er gewoon beweging in zit. Dat je in beweging bent en dat je pad ook in beweging bent. Dat je vooruit gaat. Als je er op deze manier naar ziet, als een proces wat zich gewoon geleidelijk ontvouwt of voortrolt, of hoe je dat ook noemt, dan kom je ook niet zo gauw in de verleiding om naar een resultaat te grijpen. Want dat doen we snel. Hè? We maken doelen en die willen we ook hebben. En liefst gisteren of zo. En als we dat dan niet kunnen bereiken, raken we gefrustreerd natuurlijk. Want dat willen we snel. En het werkt niet. En we doen er alles aan, denken we. Maar juist het grijpen gaat ons in de weg zitten. En dan krijgen we van die gevoelens die we wel eens horen van, oh, het werkt niet, ik kom niet vooruit. Een soort hopeloosheid en we verliezen het vertrouwen in het pad. En dat zou heel jammer zijn. Want het pad is er en het werkt. Dat zeg ik tenminste hoor. Je doet misschien iets anders. Maar het idee van een doel waar je naartoe moet, werkt een soort het grijpen in de hand. Het heeft iets dwingends. Zeker als je in een sangha bent waar we veel met elkaar praten en mensen praten over hoe ver ze al zijn of wat ze meegemaakt hebben, waardoor ze veranderen enzovoort. En er altijd wel een paar zijn die denken, oh, dat lukt me nooit en zo. En die misschien juist verder zijn dan degene die het daar zo over opscheppen, omdat ze dat niet doen. Maar we hebben niet allemaal zelf een juist zicht op waar we zijn. Daarom spreek ik liever over verandering. Want de drang tot verandering, zeg maar, die bij het spirituele pad hoort, want als we niet denken dat we verder komen, dan gaan we er niet eens aan beginnen waarschijnlijk. Die is er altijd. Die voelen we vaak ook wel. Want daarom blijven we ook bezig. Dat is een soort de motor die aanslaat en dan begint te tjoeken en zo. En ons langzaam vooruit gaat brengen. Als een boot die eerst nog op gang moet komen. Maar als die eenmaal op gang is, bouwt hij zijn eigen momentum op. En op een gegeven moment wordt het makkelijker, omdat dat momentum erin komt. En je er niet zoveel inspanning meer in hoeft te stoppen als in het begin. Als je eenmaal de discipline ontwikkeld hebt om te gaan zitten, dan na een poosje wordt het ook niet zo moeilijk meer om op een bepaalde tijd gewoon te gaan mediteren. In het begin moet je er heel veel aandacht aan besteden, maar later niet meer. Een nieuwe gewoonte, maar wel een goede. En dan gaat het vaak vanzelf door. En als wij merken dat we gefrustreerd raken van doelen, dan leren we ook vaak om die doelen niet zo erg voorop te zetten. En daarom beginnen we met verandering. We beginnen gewoon met verandering. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En die leidt dan vanzelf tot transformatie. Daar hoeven we dan, als we eenmaal in het veranderingsproces zitten, wat we ook niet zo makkelijk kunnen stoppen meer, dan gaat het op een zeker punt gewoon over in transformatie. En dan kan het snel zijn of geleidelijk, dat maakt eigenlijk niet uit, want er zijn schildpadden en hazen, niet waar. En soms denk ik dat een schildpad wel langzaam is, maar heel grondig. En dat een haas wel eens de neiging heeft om zichzelf voorbij te lopen. Maar we moeten wel bij het begin beginnen. Het grondwerk doen, want we kunnen niet halverwege beginnen. Of van alles overslaan. Hè? Wat eigenlijk, als je wil overslaan of verder wil beginnen dan het begin, als je begint. Als je al verder bent is het natuurlijk goed. Maar als je sneller wil, zeg maar, dan je kunt, dat betekent dat je niet naar dingen wil kijken. Die wil je snel voorbij lopen, want de andere dingen zijn aantrekkelijker of ze zijn te pijnlijk, waardoor je er ook niet naar wil kijken. En dat zijn nou juist de dingen waar je naar zou moeten kijken. En dat kan pijnlijk zijn en het kan veel angst oproepen en weerstand. Maar het kan ook heel veel vreugdevolle momenten geven, als je erbij kan blijven en als het momentum groter wordt en ruimer en dieper. Want eigenlijk, als we goed kijken, is het geen lineair proces. We hebben lineaire processen, die delen we in tijdvakken. Net zoals de grafiek van de hogere en lagere evolutie is een tijdvak. Maar dit is geen lineair proces, want je weet niet hoe lang het gaat duren. Je kunt niet zeggen, ik neem 10 jaar en dan moet ik verlicht zijn of zo. Dat lukt niet. Het kan zijn dat als je 10 jaar nauwelijks beoefend hebt, of niet ethischer geworden of iets dergelijks, dat je nog net zo ver staat als 10 jaar geleden. Of misschien bijna net zo ver. En dan heb je eigenlijk 10 jaar een soort kringetje gedraaid of zo, zonder het misschien te zien. En als wij het beschouwen als een lineair proces, als ik nu maar begin, in de beweging denken mensen vaak zo over ordinatie, als ze dan nou maar nu beginnen. Middelde tijd is 10 jaar, dan ben ik over 10 jaar wel geordineerd. Verlicht durven ze niet te denken, maar geordineerd nog wel. En dan is het 10 jaar en dan worden ze ongeduldig. Want ja, het is al 10 jaar. Ik ben al 10 jaar aan het oefenen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. De lol is dat op het moment dat je geordineerd bent, dat het allemaal niet meer uitmaakt hoe lang je eraan gewerkt hebt. Belangrijk is het punt waar je moet zijn. En of het nou 10 jaar neemt, of 20 jaar, of 6 jaar, het maakt niet uit. Punt is belangrijk, dat is het enige wat belangrijk is. Goed. Nou, transformatie houdt dus in. Even kijken of de helft moet laten vallen. Ja. Doorzien in. We doorzien onze motivatie en we krijgen inzicht in ons handelen. Daar gaat het om. En als we verderop komen, krijgen we een ander soort inzicht. Maar dat kan dus alleen maar op basis van een andere context en een andere basis. Dus je kan je zou kunnen zeggen, je oppervlakkige motieven leren doorzien. En daardoor krijg je er ook een ander perspectief op. Je gaat er een soort anders naar kijken. En dan zien we vaak dat ze gedreven worden door eigen belang. Dat ik zelf, ego, of hoe je het ook noemt, speelt toch een belangrijke rol in ons leven. En als we dat gaan zien, als we dat kunnen doorzien, dan wil niet zeggen dat we dat ego meteen opzij kunnen zetten. Maar we kunnen wel gaan zien wat het met ons doet, of wat het met ons handelen, of denkwijze vooral, meningen, opvattingen gaan doen. En dat het altijd uit eigen belang handelt. Dan kunnen we het grotere plaatje gaan zien. Dan kunnen we dat even opzij zetten, of even kleiner maken, of onbelangrijk vinden, of er even niet naar luisteren. En dan een groter plaatje gaan zien. Dat niet alleen ons plaatje, maar ook dat van de mensen om ons heen, of nog verder. Je zou kunnen zeggen, de wijdere blik of zo. Omdat altijd wel, in Nederland zeggen we dat vaak, omdat het alle polders omvat, waar het heel wijd is of zo. Maar het omvat dus eigenlijk je hele levensomstandigheden die bestaan, waar je dan naar kan kijken. En iedereen die daarmee te maken heeft. En daar speelt ethiek dan een hele grote rol in natuurlijk. Daar loop je dan soort gelijk tegenop. Hoe meer ethisch, hoe minder je de ander eruit kan laten. Dan krijg je minder zelfbelang, meer met aan mededogen enzovoort. En dat is belangrijk. Zodat we niet alleen maar vanuit ons eigen straatje blijven kijken naar de dingen. Maar je zou kunnen zeggen van mijn straatje plus of zo. En dat maakt dat we meer oog gaan krijgen voor de effecten van ons behandelen, van onze handelingen en van onze beslissingen voor anderen. En dat, kijk, je krijgt dan zo'n mooie cirkel, een positieve cirkel, dat maakt ons meer ethisch. Want we gaan meer oog krijgen voor de effecten, dus we kunnen gaan zien dat sommige beslissingen van ons ook een effect op anderen hebben, niet alleen maar van ons zijn, en daar moeten we dan rekening mee houden. En omdat we meer ethisch worden, vindt de verandering steeds op een dieper niveau plaats. En uiteindelijk leidt dat tot transformatie.
Kun je even, waar zit je dan nu in dat schema van die...
In die eerste twee.
Dat is nog altijd, ja.
Dat is nog steeds de eerste twee, ja. Dit is de basis van wat we moeten... We moeten eerst leren zien. We zijn zo gewend om uit onszelf te kijken dat we ook eerst moeten gaan leren dat er ook nog anderen bestaan. We kunnen de anderen soms wel zien, maar vaak kiezen we toch voor onszelf. Dus we moeten leren om zelf en ander te gaan zien. Dat is een andere manier van kijken. En dat leidt ook tot andere resultaten. En het maakt dat we ook meer positief worden. Gewoon, want als je iets van ander doet, word je altijd blij van. Tenminste, ik wel meestal. Maar het brengt ook iets in je teweeg, want hoe heet het? Dat knagende stemmetje in je hoofd van en ik dan, dat wordt dan wel een stuk zachter. Maar wat het vooral doet is dat het je ethische gevoeligheid verhoogt, waardoor je veel meer met ethiek kan gaan werken en dat is uiteindelijk toch de bedoeling. Want de uiteindelijke bedoeling is dat je gewoon uit gewoonte altijd ethisch handelt. De Boeddha is iemand die alleen maar kon ethisch handelen. Hij heeft de impuls tot onethisch handelen ook niet meer. Dus hij bekijkt elke situatie waar hij in verzeild raakt, zeg maar, vanuit een volledige ethische optie. Er is een zenmeester die een opmerking maakte. Hij zei, en die vond ik altijd wel heel mooi... maar eigenlijk ook heel veelzeggend. Hij zei, er is geen verlichting, zei hij toen. Dat wil zeggen, er is niet een soort mentale toestand die je verlichting noemt. Daar is wel verlicht handelen alleen maar. En wat hij bedoelt, is dat er verlicht handelen is op basis van een complete ethische mentale toestand. Waarin je dus echt niet meer vanuit een ik-idee kan hebben. Je hebt ook geen ik meer, denk ik, als je ontwaakt ben, maar je kunt ook niet meer onethisch handelen. Nou, dat is mooi natuurlijk, maar het is wel allemaal afhankelijk van condities in dit stadium nog in ieder geval, en pas hier ben je er overheen. Maar als we het gaan zien, als we dat inzicht gaan krijgen in hoe het werkt, dan kunnen we eraan werken om die condities te scheppen, tot stand te brengen. En om de verandering te laten plaatsvinden. Want hoe meer we zien, hoe meer we ook handelen daarnaar. Waardoor we meer ethisch worden en veranderen. En ook zodanig, als we met het proces doorgaan, als het proces dieper wordt en verder gaat, we onszelf transformeren. De Boeddha zegt dat we naar alles wat we zijn, denken of doen moeten kijken, in het licht van de Dharma houden en transformeren in overeenstemming met de werkelijkheid, met de ware werkelijkheid dan. En dat betekent dat we al het oude moeten loslaten, het nieuwe doen ontstaan, steeds opnieuw. Want het zijn vaak alleen maar facetten van onze ervaring die we transformeren. We kunnen nooit de hele ervaring in één keer transformeren. Daarom is het ook een proces. Maar we komen inderdaad wel steeds nieuwe dingen tegen, waar we ook weer aan moeten werken. Maar alles wat we getransformeerd hebben, zeg maar, wat we blijvend getransformeerd hebben, waar het oude weg is en het nieuwe is ontstaan, dat blijft. Dus zo langzamerhand word je toch, zeg maar, een nieuwe mens, of hoe je het ook noemt. En dan gaan we steeds meer leven in overeenstemming met de werkelijkheid. En dat is de bedoeling. Want als we ontwaken, leven we in overeenstemming met de werkelijkheid. En dan is de transformatie ook over.
Maar dan kom je toch nog nieuwe dingen tegen.
Ja, maar ze zijn niet meer in de conditionaliteit. Snap je? Je hebt de conditionering overstegen. De Boeddha heeft de conditionering overstegen. Dus er zijn geen nieuwe condities die weer onvaardige dingen gaan oproepen. Er zijn alleen maar dingen die in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. En de werkelijkheid is inherent ethisch. Dus er is geen enkele nood meer om nog te transformeren.
Maar wel veranderen.
Het proces verdiept zich. Ja. Het verdiept zich. Ja. Maar het werpt geen nieuwe vragen op of zo. Ja, het is je moeilijk voor te stellen. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik heb het zelf niet meegemaakt.
Ja. Is dat niet dat je gelooft? Of is het iets dat je... om zo te zeggen, weet hoe is dat afgeven?
Ik lees de geschriften. Daar staat het in beschreven. 1. En ik denk dat zelf, dat de werkelijkheid, voor zover ik daar naar kijk, inherent ethisch is. Dus dat er geen enkele nood voor transformatie is. Want wat we transformeren, zijn de dingen die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Dus als we ontwaakt zijn en we leven in overeenstemming met de werkelijkheid, is er geen nood voor transformatie. De Boeddha, het proces gaat door naar je dingen. Maar je kunt je voorstellen, als je getransformeerd bent, dat het nog diepte moet krijgen. Net zo goed als wij iets veranderen, dat het ook stevigheid en diepte moet krijgen, anders vallen we terug. Dus een geconditioneerd proces, als dat verandert, dan heeft het grond nodig. Een verdieping. Er zijn altijd laagjes die we nog niet bereikt hebben. Maar een ongeconditioneerd proces, ik zou het niet weten, maar ik neem niet aan dat de Boeddha nou nog bankovervallen zit te plannen of andere dingen zit te doen, want hij is daar compleet niet meer toe in staat. Dus dan is er ook geen enkele reden waarom er nog transformatie moet plaatsvinden. Alleen maar verdieping misschien. Maar ik bedoel, het is wel iets wat ons normale denken overstijgt. Dus je kunt alleen maar woorden geven aan iets wat je nooit kunt meemaken tot je er zelf zit.
Is het ook niet omdat we ons niet kunnen voorstellen wat het is om geen ego meer te hebben?
Ja, onder andere.
Onder andere.
Maar je kunt je, ja, ik bedoel, als je dat een keer, je ego hebt overstegen door een spontane daad van mededogen, waar we het van week in de studio over hadden, dan kun je voorstellen hoe het zou moeten zijn. En dus je hebt er wel meer een idee van dan wat het betekent om een Boeddha te zijn. Dat zou ik zo gauw niet weten. Ik weet alleen maar welke kenmerken die heeft. En ik kan het alleen maar vertalen in mijn eigen woorden. Dus dat is het enige wat ik jullie kan aanbieden. Tenzij ter plekke hier een Boeddha wordt. Maar dan ben ik waarschijnlijk nog niet van de schok gekomen voor het einde van deze lezing. Dus dan kan het nog even duren. Dan kan het nog even duren. Maar ik kan je geen zekerheid bieden. Je wil gewoon...
Nee, ik wil er geen zekerheid in. Maar in die zin is het eigenlijk ook voor mij dan niet zo relevant of het überhaupt bestaat als een toestand, of als het gewoon... Ik heb eigenlijk al vrede met iets dat je, als ik problemen had, of moeilijke situaties, of tegenkom, dan krijg ik een vertrouwen in hem dat er transformatie mogelijk is. Dat is voor mij voldoende.
Ja, dat mag. Ik
absoluut niet te weten dat ik opeens boven de dingen sta. Dat interesseert me dan niet.
Maar ook daar kom ik nog op terug. Je loopt altijd een paar stappen te snel. Goed. Dan komen we dus bij dit schema. En die eerste twee, zeg maar, die lopen door het hele pad. En ze zijn de dingen waar we mee beginnen. De basis van de groei, zeg maar. Je spirituele dood en wedergeboorte horen bij elkaar. Je kunt alleen maar wedergeboren worden, tenminste iets nieuws zijn. Als je eerst het oude hebt laten vallen. Dus hoe we dat ook noemen. We noemen het spirituele dood en spirituele wedergeboorte. Maar je zou het ook transformatie kunnen noemen. Of iets aan effectief voor toevlucht gaan of iets dergelijks. Dus wat belangrijk is, is dat je kan niet eerst wedergeboren en dan doodgaan. Dus de volgorde blijft altijd zo daar. Maar bij de eerste twee geldt dat niet. Want dat zijn dingen die gewoon werken. Integratie werkt door het hele pad tezamen met de positieve emoties. Het zijn geen dingen die je moet eerst integreren en dan pas kun je een positieve emotie hebben. De mensen die regelmatig hebben meta of zo, die weten dat het ook zo niet werkt. Maar je kunt zien, als je een nieuw huis wil bouwen, moet je eerst het oude afbreken. Anders kun je daar geen iets nieuws neerzetten. En vaak, dat merken we ook, als we met het proces bezig zijn, dat er een periode is tussen dat het oude weggaat en het nieuwe komt. We noemen dat bardo. En dat is logisch natuurlijk, want je moet eerst puin ruimen en zo. En dan moet je de voorbereidingen treffen voor het nieuwe. Dus het kost tijd. En het is ook niet erg. Alleen wij vinden het bardo onprettig, omdat we liever een oud huis hebben of gelijk iets nieuws. Maar zo'n tussenperiode rommelig en druk en je voelt je niet op je plek en zo. En er is nog niks waar je aan vast kan houden. Dus bardo is niet altijd een fijne tijd, laat ik het zo maar zeggen. Zelfs al weet je dat er iets nieuws komt. En soms kunnen we veranderingen alleen maar over een langere periode zien. Hè. Ze zijn niet altijd zo duidelijk. Niet voor jezelf. Soms vaak meer door anderen. Dan word je pas bewust van je veranderingen als iemand zegt van, goh, wat ben jij veranderd? En dan vraag ik je waarom. En dan beginnen ze dat uit te leggen en denken, dat heb ik van mezelf nog helemaal niet zo gezien. Weet je wel. Maar dat komt ook omdat we dan al een beetje gewend zijn aan de nieuwe toestand. En het niet zien. En het kan jaren duren. Het is ook niet zo dat als je eenmaal in het proces zit, dat het even snel gebeurt of zo. Want je kan begrijpen als je een grondige verandering hebt, iets wat heel diep zit. En je moet al die lagen door die we erop gestapeld hebben en waar we mee bezig geweest zijn. En die soms heel erg vastzitten. Voor je echt aan de wortel komt en we de wortel eruit kunnen trekken. Dat je het wel kan zien, maar misschien nog niet op de goede manier. Dat je door ermee bezig te zijn het steeds beter gaat zien. Dat het soms, wie zal dat zeggen, misschien wel 10 jaar kan duren voor je eindelijk bij de wortel bent. Ik weet dat David Smith, die ken je ook wel, die zei eens van, hij rekent niet in deze, hij heeft een andere graadmeter zeg maar voor het spirituele pad, maar hij zegt dat tussen zijn vorige zeg maar overstap naar de volgende fase, die hij duidelijk kan markeren, dat was een duidelijk eikpunt. En zijn leraar had dat ook bevestigd, dat hij nu al meer dan 7 jaar in deze fase zat en dat hij nog geen zicht had op zeg maar, een soort eikpunt voor de volgende. En hij wist ook niet hoe lang het duurde, het maakte hem ook niet uit, maar hij wist wel dat hij nog steeds veranderde en dan was het goed. En dat kan ons ook overkomen natuurlijk. Daarom is het ook belangrijk om het niet als een soort lineair proces in de tijd te zien. Vertrouwen is daar heel erg bij belangrijk. Goed, we zullen iets later aan de puja moeten beginnen. Integratie is als dus al die versplinterde en verspreide delen van onszelf. Als we die bij elkaar proberen te brengen en in harmonie met elkaar. Zodat ze ook niet allemaal hun eigen ding gaan doen. Je kent dat wel. Hoe heet het? we moeten een beslissing nemen of zo. En in je linkeroor zit dit te toeteren van dat moet je niet doen. En in je rechteroor zit dat te toeteren, dat moet je wel doen. En zelf wil je eigenlijk, je hart zegt, doe maar, doe het maar, enzovoort, enzovoort. Nou, dan ben je dus duidelijk niet geïntegreerd. Al die verschillende delen van jezelf, al die onderdelen van onszelf, gezin, werk, familie, politieke partij, sportclub, enzovoort, enzovoort, zijn allemaal verschillende delen van onszelf die niet altijd, om het maar mild te zeggen, samenwerken. En soms helemaal niet naar elkaar luisteren. En dat maakt ook dat we onze energie over al die dingen versplinteren, zeg maar. En we zouden veel meer energie hebben als we zorgden dat dat een klein beetje bij elkaar kan komen. En soms gaan we zelfs de strijd met onszelf aan. Dat kennen we ook allemaal wel. Als de ene stuk van mij het niet eens is, zal ik nou vanavond naar het centrum gaan? Ik wil liever naar de bioscoop en zo. En uiteindelijk blijf je gewoon thuis. Je snapt dat het moeilijk is om werkelijk effectief een spiritueel pad te lopen als je alle kanten wordt uitgetrokken. Dus een van onze eerste dingen die we gaan proberen is wat meer met elkaar samen te werken. En het heeft ook een groot voordeel als je dan één doel hebt. Dus het spirituele pad kan het doel zijn wat dan ook helpt om al je neuzen, zeg maar, die verschillende neuzen dezelfde kant op te krijgen. Waardoor je effectiever ook in het spirituele pad kan werken. Want als je dat niet doet, dan kost het je ook heel veel energie. En als je meer geïntegreerd raakt, dan word je ook soepeler. Je hebt minder weerstanden. En je kan makkelijker meegaan met wat er gebeurt, omdat je niet steeds een andere mening hebt of zo. Het is een beetje zoals de orde waar we lid van zijn hier, of de beweging waar we bij zijn. Het ideaal, zeg maar, is dat we allemaal in harmonie zijn. Daarom is het ook een ideaal, want dat halen we natuurlijk nooit. Zeker niet omdat we een soort bijeenkomst zijn van individuen, die ook allemaal nog hun eigen mening hebben. Nou, dat is allemaal goed, maar we hebben wel allemaal hetzelfde doel. En dat helpt heel erg om ons toch bij elkaar te brengen, ondanks al die verschillende meningen en culturele achtergronden en zo. En we hebben ook geleerd dat het niet altijd in harmonie moet zijn. We kunnen ten koste van alles. We kunnen best oneens met elkaar zijn, als we het dan maar wel over eens zijn dat we het oneens zijn en dat er geen oplossing voor is op deze termijn. Dus besluiten we dat we het oneens zijn en ook dit jaar waarschijnlijk niet meer eens zullen worden en spreken af de volgend jaar maar weer opnieuw over te praten. Wat maakt dat je het opzij kan zetten en dan toch gewoon met elkaar omgaan en elkaar ontmoeten en vriendelijk zijn, zonder dat dat er steeds tussen komt te staan. Zo nemen we dan verantwoordelijkheid voor de situatie, hè? En we leggen ze niet bij anderen. Het is ook beter om gewoon naar jezelf te kijken. Zeg maar naar je eigen reactiviteit te kijken als er iets gebeurt. Van heel kritisch te worden van anderen. Want als je dat doet, loop je weg van je verantwoordelijkheid. En je maakt de situatie vaak alleen maar erger. En je kunt die ander toch niet veranderen. Dat is ook zo. Dus we worden kritisch omdat we dan stiekem hopen dat ze zullen veranderen zoals wij zouden willen dat ze veranderen. Dat doen ze natuurlijk niet. En dan kunnen we beter maar naar onszelf kijken en zo goed mogelijk in de situatie gaan staan. En dan kijken wat eruit voortkomt. Als we kritiek op anderen is ook een soort, het versterkt mijn ik-gevoel. Als ik heel kritisch ben op anderen, dan ben ik natuurlijk wel degene die weet hoe het moet en zo. En ik denk niet dat dat integratie in de hand werkt. Het spirituele pad, dat moeten we ook niet vergeten, heeft zijn wortels in de wereld. Anders is het niet werkelijk een spiritueel pad. Het is leuk om op een berg te gaan zitten, dat is af en toe ook noodzakelijk. Het is ook goed om je af en toe terug te trekken. Misschien zelfs voor lange tijd. Maar het is noodzakelijk om wat je dan merkt, of waar je mee bezig bent. Ik bedoel, het is heel makkelijk, zegt Banti ergens, om op een retraite te zitten en je vreselijk goed, lief en aardig te vinden. Maar de werkelijke check of je werkelijk zo goed, lief en aardig bent, komt als je naar huis gaat en in een overvol vliegveld of op een trein moet zitten, te midden van schreeuwende kinderen enzovoort, om te kijken of je dan nog zo lief, aardig en zo bent. Dus onze beoefening wordt gecheckt door onze contacten in de wereld, zeg maar. Of in de sangha of ergens anders. Ik wil niet zeggen dat we daarom nooit in afzondering mogen of zo. Maar je merkt wel dat al die kluizenaars, de meeste kluizenaars, of bijna allemaal, een paar jaar in afzondering, soms jaren in afzondering doorbrengen, maar uiteindelijk allemaal weer terugkomen naar de wereld. En de Boeddha vond dat ook, dat dat moest. Hij stuurde zijn discipelen er ook op uit om contacten te hebben en over de dharma te praten of zo. Want op die manier leren we onze zwaktes en sterktes ook kennen. Door om te gaan met anderen. En er dan natuurlijk iets mee te doen, hè. Dat is wel duidelijk. Positieve mentale staten zijn bijvoorbeeld vriendelijkheid, begrip, tolerantie, vriendschap. Vreugde en vrijgevigheid. En die zijn, een positieve mentale staat is de basis ook. Voor positieve intenties. En dat brengt ethisch handelen voort. En inspiratie, niet te vergeten. Inspiratie is ook een positieve mentale staat. En zo veranderen we langzaam meer naar een positieve houding. En gaan we anders in het leven staan. En dat betekent niet dat we altijd goed en vriendelijk moeten zijn. Weet je wel, boeddhisten, de idee is van, oh, boeddhisten glimlachen, want de Boeddha glimlacht ook altijd en zo. Maar als je dan soms in de intenties zou kijken, dan zie je dat de glimlach alleen maar een soort uiterlijke plicht is of zo. En als we boos of chagrijnig zijn, dan mogen we dat best voelen. Maar we hoeven er niet naar te handelen. En soms kunnen we het ook niet altijd meteen veranderen als we iets een negatieve mentale staat hebben. Of als we een keertje flink boos zijn of chagrijnig. Of gewoon een hekel ergens aan hebben. Dat is ook niet erg. De kunst is om er gewoon bij te blijven. En te gaan kijken waarom het zo is. Of het alleen maar te voelen. We hoeven niet altijd overal in te gaan graven. We kunnen het ook gewoon alleen maar voelen. Maar er niet naar te handelen. Dus geen grote monden geven of zo. Dat helpt al een heleboel. Want zo veranderen gewoontes. Dat soort dingen. Ik schiet op hoor. Spirituele dood. Je moet het niet letterlijk nemen. Het is niet letterlijk doodgaan. Vroeger dachten mensen dat wel eens of zo. Dat heeft alleen maar de naam spirituele dood. Je zou het ook kunnen noemen, het is meer een wegvallen of een loslaten van het oude en het ontstaan van het nieuwe. Neem de wedergeboorte er gelijk bij. Dat kunnen delen van jezelf zijn, dat zeg ik. Het is niet zo dat je gelijk helemaal getransformeerd wordt, alles meteen wegvalt. Dan zit je met niks meer, zeg maar, hè, in een bardo. En je kunt met andere delen bezig zijn, dus er zijn allerlei niveaus waarop je dat doet. En sommige zijn zelfs onaangeraakt. Daar ben je nog nooit aan toegekomen. Of die wil je liever even laten tot later. Maar op een zeker punt is er meer van jou geïntegreerd, getransformeerd en positief dan de rest. Waardoor je een soort omslag krijgt naar een meer positieve houding, denkwijze en handeling. En dat heeft een groot effect op je pad. Dat noemen we effectief voor toevlucht gaan. Het betekent nooit dat je helemaal al schoon, wit, zuiver en in overeenstemming met de werkelijkheid moet zijn. Maar dat er wel meer van in je moet zitten dan het andere deel, zeg maar. En verder blijft het gewoon werken. Daarom loopt het pad ook nog door, hè. En we kunnen er meer gericht aan werken als we gaan reflecteren aan spirituele dood, wedergeboorte. Als we gaan reflecteren op vergankelijkheid, bijvoorbeeld. Want vergankelijkheid betekent ook dat we los moeten laten. En uiteindelijk gaat het om het loslaten. We moeten het oude loslaten, zodat het nieuwe kan ontstaan. En we kunnen die vergankelijkheid om ons heen gaan zien. We kunnen gewoon, nou, we komen het eigenlijk allemaal tegen. De kunst is om er ook naar te kijken en er niet omheen te kijken. Ik weet, Arthur Koeseling heeft toen eens een avond hier een reflectie gedaan op een blad. Nou, dat is een prachtig voorbeeld van hoe je dat zou kunnen zien. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om bladeren en kopjes enzovoort. Het gaat vooral om meningen, opvattingen en kijken naar jezelf wat moet veranderen. Want hoe we ook, het is soms zo subtiel, zou je kunnen zeggen. Je kunt eeuwig, heel lang reflecteren op vergankelijkheid of zo. En dan ineens merken dat er toch nog iets kleins is wat je altijd nog als blijvend blijft zien. Want dat willen we natuurlijk ook graag. Dus dan smokkelen we er iets in. Iets wat we zelf niet zo belangrijk vinden. Of een opvatting die we niet los kunnen laten. Of een mening die we niet willen herzien, waar we toch aan vasthouden. En dan hebben we nog steeds iets wat vastblijvend zien. En als er iets wegvalt, dan komt er ruimte voor iets nieuws. Hè. Tibetanen, dat is een Tibetaanse term, spirituele wedergeboorte. Maar als er een boom een blad laat vallen, dan groeit er ook niet meteen een nieuw blad. Wij willen dat natuurlijk, oh ja, dit oude zijn weg, we hebben het nu gezien, nu morgen moet ik een nieuwe gewoonte hebben. En natuurlijk een hele goede en een mooie betere en zo. Maar als een boom een blad laat vallen, duurt het een hele winter voordat er een nieuwe komt. Want eerst moet het oude volledig afsterven. Ook die dingen, die stukjes die we niet kunnen zien. Er zit altijd nog een heel stuk onbewust in ons ook. En nog wat kleine worteltjes die we niet hadden meegenomen. Voordat er weer een nieuw zaadje kan groeien en nieuwe dingen kunnen ontstaan. En ook dat proces van nieuw ontstaan tot er weer een blad hangt, zeg maar. Dat kost ook tijd. Maar wij mensen, wij houden niet van lege plekken. Mm-hmm. Wij willen die graag opvullen met iets nieuws. En het is een kunst om in dat bardo, in die lege ruimte te blijven tussen het oude en het nieuwe. Zonder er gauw maar iets in te gooien, wat natuurlijk nou niet hetgene is wat daar zou moeten zijn. Dit heb ik al gehad, dat is mooi. Een andere valkuil waar we in gaan is dat we het nieuwe op een voetstuk gaan plaatsen. Want natuurlijk is het een betere versie van ons, dus die moet ook wel heel mooi zijn. We gaan dat een soort, ja, hoe zou je het zeggen, reificeren of een soort vergoddelijke of zo. En we gaan dat zien als het ideaal in plaats van het ideaal wat we al hebben. En we scheppen daar zelf een eigen ideaal omheen. Zo moet ik ook blijven of zo. Ja, dat werkt natuurlijk niet, dus op de duur raken we ook wel gefrustreerd. Omdat onvermijdelijk, als de transformatie zeg maar niet compleet is of de verandering nog in gang is, oude dingen toch nog wel af en toe even omhoog komen. En we doen dat ook met anderen. We plaatsen die op een voetstuk, spirituele leraren zijn, popidolen, grote muzikanten enzovoort. En die moeten natuurlijk wel perfect zijn, er mag geen vlekje aan zitten of zo. Maar tot we ontwaakt zijn, zijn er altijd vlekjes. Want er is een soort grijs gebied wat we altijd hebben, ook in onszelf, maar ook anderen hebben dat natuurlijk ook. met delen die wel getransformeerd zijn. En stukken waar nog werk aan is. En soms spelen die stukken ineens heftig op. Want die mensen zijn ook bezig met een transformatieproject. En die lopen vast in hun werk. En dan zijn we natuurlijk weer teleurgesteld. Dan gaan we iets anders opzoeken. Maar het is goed. Ik zat te denken vanmorgen dat wij kunnen niet zien wie er ontwaakt is. Zolang we zelf niet ontwaakt zijn, kunnen wij dat niet zien. Dus hoe kunnen we oordelen over iemand, zeker in het spirituele circuit of zo, of die werkelijk ontwaakt is of niet? We hebben een heleboel verlichte leraren. Tenzij hij zich zo gedraagt dat je denkt, als ik de Boeddha zou tegenkomen, zou ik het weten. Hij zou zo overweldigend zijn waarschijnlijk dat ik in ieder geval een nieuw ideaal heb om naar te kijken of zo. Maar we moeten wel onthouden dat die mensen, zolang ze hier mensen zijn, ook menselijke trekjes blijven houden. Maar dat dat niks zegt over hun boodschap. Alleen, ze leven er even niet naar. En wij kunnen het niet beoordelen. En seks, zegt de Boeddha, en zegt Bhante ook, is de sterkste drijfveer van een mens. Die zet je niet zomaar opzij. Dat doen we wel, maar dat denken we te doen. Daar zit, de wortel daar zit, ik wou zeggen in mijn tenen, maar dat is bij mij ook al dichtbij. Goed, dan hebben we dit allemaal gehad. Hè? Ik ga er niet te diep op in, want Arthur Koestelin heeft er al wat op gezegd. En ik heb er een lezing van gevonden op Triratna, waar hij het er ook nog over heeft. Dus die kunnen jullie afluisteren. Maar dit is zeg maar het soort kantelpunt, dat zit hier. En er is één belangrijk aspect, wat daarna nog moet gebeuren. En dan kun je het hele zaakje zeg maar zo doen. Ik maak het nu niet als een lineair proces, maar als een soort horizontaal proces. Want dit gaat van beneden naar boven, maar dit blijft op hetzelfde vlak, want je bent hier. Dus zeg maar, de eerste vier is dit stuk. En dan komt het kantelpunt, hè, wat wij effectief voor toevlucht noemen. Oftewel, de gezonde kant, de spiritueel gezonde kant, wordt groter dan de spiritueel nog niet gezonde kant. Of de getransformeerde kant is groter dan de niet getransformeerde kant. En dat maakt het kantelpunt. En dan komt die ontvankelijkheid. En die is van een andere orde. Dat begrijpen we niet helemaal, ontvankelijkheid. En mededogend handelen. En hier ontwaken. Het is niet het einde van het pad, maar het is het volgende eikpunt. Vanaf dit moment namelijk, en dat beseffen we niet altijd, hebben we een redefinitie nodig van ons doel, van ons ideaal. Want tot nog toe is ons doel, ons ideaal geweest, transformatie. Vanaf dit punt gaat de Dharma, op dit punt is de Dharma centraal in je leven. Dat is wat er is. Al die dingen die verspreid waren, zeg maar, komen nu onder de paraplu van de Dharma te staan. Effectief voor toevlucht gaan, de Dharma staat centraal. Dus alles wat we doen, zeg maar, zou onder invloed moeten staan van de Dharma, maar dat gebeurt niet helemaal, omdat we natuurlijk nog delen hebben die daar nog buiten vangen, die moeten nog. Maar de invloed van de Dharma op ons wordt groter vanaf dit punt. En dus valt dit weg. We blijven bezig met transpiratie. We blijven bezig. Ja, zie je dat het een naar wordt. We blijven bezig met verandering. Maar we zien steeds meer, omdat we dharmische invloeden hebben, dat dit mogelijk gaat worden. Want hier, in dit stuk, zeg maar tot hier, is ontwaken iets wat heel ver weg ligt. We weten dat het er is, maar we kunnen dat als ideaal hebben, maar we weten ook dat het nog niet zo ver is of zo. Dat het nog wel even zal duren en we hebben geen idee hoe lang. Dus we zijn er eigenlijk niet zo mee bezig. We zijn veel meer bezig om hier ergens te komen. Of bij stroom betreden, of hoe je dat ook noemt. Maar als we dit punt voorbij zijn, dan krijgen we meer en meer, krijgt onze beoefening, of onze transformatie, zijn eigen momentum. Er komt een soort wind in de rug in, waardoor we vooruit kunnen. We hoeven er niet zoveel... energie in te steken als daarvoor. Maar we moeten wel gaan werken aan ontvankelijk te zijn voor die dharmische invloeden. Want die kunnen we zelf niet creëren. Die komen. Die komen gewoon. De dharma gaat een soort meedoen. Maar daar hebben wij geen controle over. Omdat het ongeconditioneerd is. Wij hebben geen controle over het ongeconditioneerde. Maar we kunnen wel de conditie scheppen om het te laten gebeuren. En twee dingen die we kunnen doen, is ontvankelijk, er open voor te staan, voor de mogelijkheid, te erkennen, zeg maar, dat er iets is wat groter is dan wij. Dat is eigenlijk wat we moeten gaan doen in dit stadium. Want dat is de werkelijkheid waar we naar moeten gaan leven. En als we al niet eens kunnen erkennen dat de werkelijkheid zou kunnen bestaan, dan kunnen we er ook niet naar gaan leven. Dan blijven we hier erg steken. Dus we worden ontvankelijk voor steeds meer dharmische invloeden. En dat maakt, dat hoort bij de transformatie, dat we ook steeds een wijdere blik krijgen. Steeds minder ikzelf, steeds meer anderen, wat ook mededogend handelen mogelijk maakt. Want dan gaan we handelen uit mededogen voor de ander en niet meer uit behoefte voor onszelf of bescherming van onszelf of iets dergelijks. Dus dat is het. En dan bewegen we langzaam in die richting. Je zou haast kunnen zeggen, als we hier vers in het begin nog niet erg veel, of langzaam, maar je zou kunnen voorstellen als je hier ergens bent, of hier, dat de wind al aardig blaast. En dat je het haast niet meer tegen kan houden daar. Hè? Dat je er vanzelf terecht komt. Maar belangrijk is dat je op dit punt ook... gaat zien dat het mogelijk is en dat je de invloed, dat je open gaat staan voor die invloed van de dharma, die jou verder brengt. Zodat je, behalve dat je zeg maar steeds nieuwe dingen krijgt, dat die nieuwe dingen ook dharmische invloeden kunnen zijn. Zodat de dharma hier toenemend invloed gaat krijgen op je leven. En je uiteindelijk helemaal volgens de dharma gaat leven. En uiteindelijk hier de dharma leeft. Of hoe je dat ook noemt, wat je zelf kan zien. De dharma bent, ja, kan ook. Kan ook. Even kijken hoor. Dit is in het kort geloof ik de laatste. Oh ja, daar. Wat het ook, een van de methoden om daaraan te werken is devotie. Als je kan zien, als je werkelijk ziet en het effect voelt van... te weten dat er iets is wat groter is dan jezelf, dan kun je haast alleen maar devotie voelen. En waarom kunnen we het wel voor een popidool en niet voor de Boeddha? Dan hou ik op. Want dan gaan we zo een voetje uit. Dat sluit wel, ja.